Goedemorgen. Eens kijken of dit ding wil werken. Ja, de Hoeksteen trilogie. We hebben al twee delen gehad. Eén deel, eerste deel was Hoeksteen als de, of Jezus als Hoeksteen voor jou persoonlijk. Het tweede deel, dat was Jezus als Hoeksteen voor de gemeente en vandaag is dan het derde deel Jezus als toekomst of als hoeksteen voor de toekomst. Ik moet zeggen, ik was daar wat meer mee bezig dan met de andere delen. Die heb ik eigenlijk redelijk snel, ja, het framework had ik wel, maar toch redelijk snel kunnen opschrijven. Die toekomst, dat was toch een beetje een ander verhaal. Misschien omdat het om de toekomst gaat. Nog even terughalen, Jezus voor jou persoonlijk, hebben eigenlijk drie hoofdelementen uitgehaald. Alleen door Jezus en door niets of niemand anders kunnen worden gered. Dat was het startpunt. Dat was wel een harde, maar wel duidelijk. Wie op Jezus vertrouwt, komt niet bedrogen uit. En dan het derde, wat betekent die nieuwe positie die je hebt gekregen als christen? Als zoon of als dochter van God? Wat betekent dat? Jezus, hoeksteen voor jou persoonlijk. Het tweede gedeelte was hoeksteen voor de gemeente. En daar begonnen we weer met zo'n forse stelling. Alleen gelovigen behoren tot de gemeente. Als je niet gelooft, dan ben je misschien wel een bezoeker. En dan vind je het best wel fijn om hier te zijn. Maar pas op het moment dat je gelooft, dan behoor je tot die gemeenschap van gelovigen. Tot die samenkomst van heiligen, zoals je dat wil noemen. We hebben ook gezien dat als je deel bent van een gemeente, dat dat niet vrijblijvend is. Dat dat niet is van, nou ja goed, ik kom en ik ga en ik consumeer. Het gaat niet om consumentenchristenen, het gaat om levende stenen. Mensen die ingevoegd willen worden in dat gebouw wat de gemeente is. En dat leidde dan eigenlijk tot de volgende conclusie, dat als je niet bijdraagt in de gemeente, doe je niet alleen jezelf tekort, maar doe je ook je medegelovigen tekort. Dus als je eigenlijk alleen maar, mag ik het zo zeggen, op je krent zit en verder niks doet. En het gaat er niet om wat je doet. Vorige week na afloop, toen zei José nog even, heel kort hadden we nog even een gesprekje. En die zei van, ja, maar ja, wat kan ik nou doen? Nou ja, als je dan naar José kijkt, dan denk je, ja, wat kan zij nou doen? Die zal niet gaan lopen folderen op de Montmartre dakelen. Dus dat is niet haar taak. Maar ik had gezien dat ze net tevoren toch redelijk goed met iemand had zitten spreken. Ik zei, kijk, dat is jouw taak. Op dit moment, dat is zoals je het hebt ingevuld, mag ik wel zeggen zo, José, hè? Want dat is ook wat we besproken hebben. Ik wil je niet in het zonnetje zetten zo. Maar het gaat erom dat we vaak van die verheven ideeën hebben over bijdragen. Je draagt pas bij als je muziek leidt, je draagt pas bij als je iets mag doen of als je gekend wordt. Maar daar gaat het helemaal niet om. Vanmorgen vroeg waren er al drie man hier bezig om bij te dragen. De een reed met een karretje koffie. De ander zette wat stoelen klaar. En de volgende liep met wat snoertjes die dan uitgerold moesten worden. Bijdragen aan de gemeente. Want als die snoertjes niet waren uitgerold, dan hadden we vandaag niks gehoord. Of ik had heel hard moeten schreeuwen. En dat doe ik niet, want als ik spreek, dan horen ze achterin niet wat ik zeg als ik niet versterkt word. Vandaar dat in Oost-Duitsland hadden ze altijd een bord. Luider, luider. Had ik iemand achterin zitten, dan wist ik weer dat ik harder moest spreken. Ja, dus het gaat er niet om wat je doet, maar het gaat erom dat je bijdraagt. Nou, we hebben ook al gezegd, voor ons als kerkbestuur is dit eigenlijk een essentieel deel van de gemeente. We willen daar ook verder in groeien. Vandaar dat we die thema's ook hebben gehad met Jan Verschoor over de gaven. En we gaan in de komende maanden, ook vanaf september, wordt ons jaarthema eigenlijk talenten en talenten gebruiken. We gaan ontdekken wat misschien jouw talent is, wat jouw bijdrage kan zijn. Maar je hoeft niet tot september te wachten. Dat mag je ook nu wel doen. Maar we gaan op die weg ook verder. Goed. Vandaag is het dan Jezus als hoeksteen voor de toekomst. Toekomst. Wat is dat nu eigenlijk, toekomst? En als je dat wil weten, als je denkt van ja, nou moet ik toch eens een definitie hebben van toekomst, dan zoek je natuurlijk tegenwoordig eerst op Wikipedia en je googelt eens en je kijkt de toekomst, nou en dan krijg je van alles. En nou, Wikipedia was heel verhelderend, moet ik zeggen. Ja, niet dat je daarna precies weet, maar het gaf wel iets van duidelijkheid. Er staat namelijk dat de toekomst is de tijd die na het huidige moment komt. Het tegengestelde is het verleden. Dat is de tijd die voor het heden was. Het snijpunt van verleden en toekomst is nu. Nou, dat is helemaal duidelijk, hè? Dus toekomst komt na nu. En voor nu is het verleden. Nou, er was er nog een hele mooie definitie bij. En Bert die gebruikte vanmorgen al moeilijke woorden met worship. Dan worden namelijk de endorfines in je vrijgemaakt. Nou, ik denk, ik doe er ook één. Toekomst, dat is de tijdsrichting waarin de entropie van een geïsoleerd macroscopisch systeem toeneemt. Vervolgens heb ik eens opgezocht wat entropie betekent. Nou, dat was zo'n verhaal, dus ik denk dat zal ik maar laten zitten. Maar eigenlijk weet je dan nog niks. Je zoekt iets over toekomst en dan krijg je zo'n soort stelling en dan denk je, ja, ja, ga daar nou eens over preken. Iemand heeft ook eens gezegd, profeteren is erg moeilijk. Zeker als het over de toekomst gaat. En op een of andere manier houdt iedereen zich wel bezig met de toekomst. De toekomst van de aarde, de toekomst van je kinderen, de toekomst van je financiën, enzovoorts, enzovoorts. En we zouden vaak zo graag weten hoe het er in die toekomst uitziet. Vandaar ook dat science fiction zo populair is. Tijdreizen. Die films dat je in zo'n autootje kon stappen en zoet, dan was je zo in de toekomst. En dan stapte je weer in het autootje en dan zoet, was je weer terug in het heden. Dat was niet genoeg, we wilden ook nog terug naar het verleden. En uiteindelijk kwamen we terug in het heden. We willen dat graag weten. We zouden zo graag eens in die tijd willen kijken. We zouden zo graag eens in die tijd willen reizen. Zien hoe het er over 15 jaar uitziet. Misschien ben je er helemaal niet verlangend naar, omdat je een heel negatief tijdsbeeld hebt. Dat je denkt, kan alleen maar slechter worden. Ja, dan, ik heb er niet zo'n behoefte. Ik zou liever eens in dat verleden kijken. Nou, dat kan. Uiteraard, de beloften van God gaan altijd over de toekomst. Want een belofte per definitie is iets voor de toekomst. Een belofte is niet voor het nu, want dan doe je het. Een belofte is voor de toekomst. Als je tegen iemand zegt, wij zullen eens met elkaar gaan eten, dan is dat niet nu, want anders heb je gezegd, kom vanmiddag eten. Dat kun je wel kort maken. Je kunt het ook zeggen, zullen wij eens met elkaar gaan eten, dat is toekomst. Joh, zullen we dat gelijk vanmiddag doen? Dat is hele korte toekomst. Wat je wel merkt is vaak dat als je beloftes maakt voor de toekomst, en die zijn niet nauw omschreven, dat het vaak bij beloftes blijft. Niet omdat je dat niet wil invullen, maar gewoon omdat, ja, kennelijk het niet zo sterk is. Maar Gods beloften zijn ook altijd voor de toekomst. God belooft aan Noach dat er nooit meer een zondvloed zal zijn. Dat is toekomst. Ze hadden net een toekomst achter de, of een zondvloed achter de rug. God belooft aan Abraham dat hij een volk zal zijn, talrijk als de sterren. En dat hij een land zal krijgen om in te wonen. Toekomst. En dat kreeg Abraham ook niet direct, want hij moest eerst nog zijn tocht maken naar Egypte. En hij kreeg nog een akkevietje met Lot die een verkeerde kant op ging. En er speelde nog van alles voordat die toekomst reëel werd en werkelijkheid. En we zien dat die belofte vandaag de dag nu nog steeds wordt ingevuld. Want die belofte dat ze dat land zullen hebben en zullen bewonen, ja, die is eigenlijk op dit moment nog niet helemaal ingevuld. Nou, daar kan Johan veel meer over vertellen. Maar het is dan ook maar net hoe je dat land invult. Want je kunt denken, ja, het huidige Israël, maar als je Johan mag geloven, en waarom zouden we hem niet geloven, dan is dat toekomstige Israël met die 12 stammen, ja, dat is wel een stukje groter dan wat er nu op de kaart staat. Dus er moet nog heel wat gebeuren om die belofte te vervullen. En uiteraard ook de belofte van God voor de komst van de Messias. Dat was toekomstmuziek. Maar buiten die algemene toekomstvoorspellingen, die algemene ideeën over de toekomst, zien we ook naar het zoeken van de mens, zien we ook het zoeken van de mens naar een persoonlijke toekomst. Wat betekent nou die toekomst voor mij persoonlijk? En dat is niet van vandaag de dag alleen. Dat was in het verleden ook. Je kunt een verhaal lezen, dat is dat verhaal van Jozef. Dat weet je wel, daar komen die broers op een gegeven moment op bezoek en dan krijgen ze die zakken met graan krijgen ze mee. En dan moeten ze weer terug naar Jacob. En dan is Jozef, die heeft dan op een gegeven moment een beker in zijn zak gedaan. En dan stuurt hij een paar dienaren achteraan en zeggen, jullie hebben wat gestolen. En dan krijg je dat hele verhaal dat ze die zak gaan halen. En dan vinden ze die beker in een van die zakken die bij Benjamin op zijn ezeltjes zit. En dan staat daar als een soort tussenzinnetje van die beker, is deze beker het niet waaruit mijn Heer drinkt en waarmee hij de toekomst pleegt te voorspellen? Wacht even. Jozef, die had toch die dromen die hij kon uitleggen? Ja, maar Jozef was ook een beetje geassimileerd in het Egyptische denken. En die had een beker, net zoals veel Egyptenaren. En die beker die werd gevuld met water. En in die beker werden dan wat druppeltjes olie gestort. Of liet eens wat druppeltjes vallen. En dan kreeg je van die mooie kringen op het wateroppervlak. En daaruit voorspelden ze de toekomst. Is dit niet die beker waaruit mijn Heer de toekomst pleegt te voorspellen? We zien datzelfde denken over de toekomst eigenlijk ook met het uithuwelijken van zonen en dochters. In een aantal culturen is dat nu nog steeds gebruikt. En waarom doe je dat? Omdat je een partij wil zoeken waarvoor de toekomst voor jouw kinderen zeker wordt gesteld. Dus je zoekt iemand met een vermogen. Je zoekt iemand die misschien een goede opleiding heeft. En als je in het oude... ik denk dat er bij de Hasmitische Joden of zo, maar daar is dat vaak nog steeds gebruikt, dat de kinderen worden uitgehuwelijkd. Nou, we weten alles van islam, dat nog heel gebruikelijk is, dat kinderen worden uitgehuwelijkd. Maar het is niet zomaar dat ze denken van, joh, ik zie daar een aardige jongen op de straat zitten, dan ben ik mijn dochter kwijt. Nee, ze zoeken een partij waarvan ze denken, dan wordt haar toekomst zeker gesteld. Ook vandaag gebeurt dat nog steeds. We lezen nog een heel kenmerkend voorbeeld in de Bijbel over toekomst. Dat van Saul. Saul is aan het eind van zijn loopbaan gekomen. Samuel is overleden. En de Filistijnen die staan alweer aan de deur. En Saul weet niet wat hij doen moet. Want voorheen ging hij naar Samuel en vroeg hij van, wat moet ik doen? Wilt u voor mij de Heer raadplegen? Ja, Samuel is er niet meer. En zijn zonen van Samuel, dat lezen we ook in de Bijbel, dat was niet veel soeps. Die pleegde fraude en die zorgde vooral voor zichzelf. En Saul, die had in zijn loopbaan de dode bezweerders en alle waarzeggers uit het land verwijderd. Dode bezweerders en waarzeggers. Mensen die iets zeggen over de toekomst. Die had hij allemaal verwijderd. Maar kennelijk was er nog ergens één. Want toen Saul wilde weten van ja, wat moet ik nou doen met die Filistijnen? Toen vroeg hij eigenlijk aan zijn mensen, is er misschien nog ergens een waarzegster? Of een waarzegger. En er was er nog één. Dus Saul gaat erheen. En dan vraagt Samuel, of de geest van Samuel, en of dat dan Samuel was, of een geest, of wat dan ook, dat laat ik maar even in het midden hier. Maar Saul, dan vraagt die geest, of wat het dan ook is, die vraagt van, waarom heb je mij laten roepen? En dan zegt Saul, daarom heb ik u geroepen, opdat gij mij bekend zou maken wat ik moet doen. Ik wil weten wat er in die toekomst gaat gebeuren. Ik wil weten wat ik voor die toekomst moet gaan uitvoeren. In de Bijbel, als je daar doorheen gaat, kun je nog veel meer voorbeelden vinden. In Prediker vond ik daarover nog een hele opmerkelijke tekst. Prediker 7, vers 14. Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag. Ook deze heeft God gemaakt, evenzeer als die. Immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken. Prediker heeft ook gezocht in vele wijsheden. Maar die komt tot de conclusie. Immers, de mens kan van de toekomst niets ontdekken. Hij is geplaatst in het heden. Als je naar die verschillende toekomstonderwerpen kijkt, kun je ze eigenlijk splitsen in twee categorieën. En ik heb daar een tweedeling van gemaakt. De toekomst in het algemeen en de toekomst in het persoonlijke vlak. Toekomst in het algemeen zou je kunnen zeggen dat is de toekomst van de wereld. De toekomst van dit land. Gaan we ook over stemmen? Hebben we ook over gestemd? Moeten wij met Europa verder of niet? Enzovoorts. Toekomst van het land. Ook toekomst van de gemeente is algemeen. Daar denken we over. Wat is de toekomst van de gemeente? Hoe zien wij de gemeente in de toekomst? Daar hebben we wel eens ideeën over, zodat je vandaag iets kan doen om naar die toekomst toe te groeien. Maar ook de toekomst in het persoonlijke vlak. Hoe ziet het er voor mij morgen uit met mijn gezondheid? Hoe ziet het er voor mij morgen uit met mijn baan? Met mijn inkomen? Kan ik dat huis dan nog wel betalen wat ik nu heb? Of kan ik sowieso nog wel een huis kopen of huren? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat ze in Amsterdam zo mooi noemden voor de asielzoekers, je zoekt eigenlijk naar brood, bed en bad, waar je zorgen over maakt. Gewoon dingen in het persoonlijke vlak. En vervolgens, als je dat dan weet, dan is eigenlijk direct de vraag daarop van welke invloed ik als christen, welke invloed wij als christenen kunnen hebben op die toekomst. Op die algemene toekomst, maar welke invloed kunnen we ook hebben als christen op die persoonlijke toekomst. Want het is leuk om het vast te stellen, maar je wil graag weten wat je eraan kunt doen. Nou, daar gaan we naar kijken. De toekomst in het algemeen. Ik heb daar drie elementen uitgehaald. Toekomst in het algemeen. God heeft altijd de toekomst voor ogen. Voor God telt eigenlijk alleen de toekomst. Het is misschien gebouwd op een verleden. Het is misschien ook gebouwd op datgene wat vandaag gebeurt. Maar voor God is altijd een toekomst. Doe wat van je verwacht mag worden als rentmeester van de schepping en wees je bewust dat de toekomst in handen van God is. Als je kijkt naar hoe God bezig is met de toekomst, dat kun je eigenlijk al vinden in Genesis 1. Want wat staat daar? De aarde nu was woest en ledig. En de geest Gods zweefde over de aderen. En God zei, die zag dat dat was en die had een idee van wat het zou moeten worden. Toekomst. Maar hij gaat scheppen. Hij geeft als het ware vorm aan die toekomst. En dat is God. Datgene wat in, ja, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, de gedachte van God leeft, dat wordt geconcretiseerd door zijn schepping, maar ook door de belofte die hij heeft voor zijn schepping. Zo gaat God om met de toekomst. Voor God is de toekomst eigenlijk ook heden. Want hij heeft het al vormgegeven. Wij kunnen het altijd nog niet zien. Voor God is toekomst eigenlijk ook verleden. Want hij is dezelfde gisteren, heden en morgen. Dus voor God komen die allemaal samen. De Heer heeft ook geen behoefte aan zo'n definitie. Want hij was het verleden, hij is het heden en hij zal de toekomst zijn. God heeft altijd de toekomst voor ogen. Kijk maar naar de vele beloften. Ook de toekomst in het algemeen voor de aarde. Ja, wat moeten wij als christenen daar nou mee? Nou, er wordt vaak over christenen gezegd, en dat wordt ook vaak zo genoemd, dat wij rentmeesters zijn van deze aarde. Die is als het ware aan beheer gegeven, of in beheer gegeven aan de mens. Dat zien we al in Genesis 1, vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen, de zee, over de vissen van de zee, over het gevogelte des hemels, over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Genesis 2, vers 15. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren. Dus we halen daar een soort rentmeesterschap uit. Rentmeester betekent, iets is jou toevertrouwd en daar ga je voor zorgen. Je gaat zorgen dat het bewaard wordt en dat het misschien nog mooier wordt. Nou, de mens begon daar ook mee. Want wie gaf de naam aan de dieren? Adam. Heeft God niet gedaan. Dat was onderdeel van dat beheer van de aarde, van dat rentmeesterschap. We beginnen om die beesten een naam te geven, kan ze allemaal wel dier noemen, maar ja, dat wordt toch een beetje moeilijk. Dus die met die schurf, die noemen we olifant, en die met, nou ja, goed, enzovoorts, enzovoorts. Ik had eigenlijk een soort Adam moeten zijn, moet ik zeggen, want als ik in de tuin kijk, dan ken ik drie soorten. Gras, stuik en boom. Dat zijn de drie die ik kan onderscheiden. Nou, als je nou naar Gerda kijkt, die is wat dat betreft een betere rentmeester, want die weet dan precies wat voor ding het is. Voor mij is dat bloem, maar Gerda die weet dan wat voor bloem. En ja, wat is dit dan? Een dahlia?
Ja, dat is een anjer.
Oh, dat is een anjer. Nou, kijk, dat bedoel ik. Maar goed, begrijp je? Dus ook daarin kun je zeggen, we zijn rentmeester, maar ook daarin hebben we als mens allemaal onze eigen talenten gekregen. En de een die zal misschien een prachtig tuinplan kunnen schrijven en ontwikkelen en mooi tekenen. Maar die moet je geen spade in zijn hand geven, want dan gaat het mis. En die moet je ook niet, die kan misschien wel vertellen van, nou, die soort struik zou er moeten zijn, maar iemand die er veel van weet, die weet dan precies hoe hoog dat ding wordt. En volgens onze buren worden ze altijd te hoog. Maar goed, dat kan dan zijn. Ik weet niet hoe hoog dat zou moeten zijn. Maar we zijn als rentmeester over die aarde gesteld. Deuteronomium 20 staat een hele leuke tekst eigenlijk daarover. In Deuteronomium 20 vers 19, daar staat, dat is ook nog een stukje wetgeving. Wanneer gij lange tijd een stad belegert, daartegen strijdende om haar in te nemen, dan moogt gij het geboomte daaromheen niet vernietigen door de bijl erin te slaan. Maar gij moogt ervan wel eten, doch het niet vellen, want het zijn bomen in het veld, want zijn de bomen in het veld mensen, dat zij door u bij het beleg betrokken zouden worden. Dus eigenlijk geeft de Heer die zegt, moet je luisteren, ik kan niet voorkomen dat jullie tegen elkaar strijden. Maar als je nou beleg hebt voor een stad, hak dan niet al die bomen om daar van die oorlogsmachines voor te maken, maar laat ze lekker staan. Want die bomen hebben niks te maken met jouw veten tussen andere mensen. Beheer van de aarde. Die boom heb jij niet gemaakt. Die boom is gegroeid. En sla daar niet de bijl in. Uiteindelijk werd deze regel niet nageleefd. En het zou ertoe leiden dat Israël vrijwel onvruchtbaar werd. Herbebossing van het land, wat we sinds 48 hebben gezien, heeft dat weer omgekeerd. Heeft weer gezorgd voor regenval en heeft ervoor gezorgd dat het land weer vruchtbaar is geworden. Maar die bomen waren omgehakt. Moeten we dus meedenken in het klimaatdebat? Ja, zeker. Ik heb ook van die zonnepanelen op mijn dak liggen. En ik moet eerlijk zeggen, dat was dan niet zozeer voor het klimaat, maar dat speelde wel mee, maar ook een beetje voor de eigen portemonnee. Maar goed, toch een goed gevoel dat ik meedoe aan het klimaat. Toch? Wij gooien ook weinig eten weg. Dan doe je mee aan goed beheer, hè? Dus korstjes opeten en zo, kapjes gebruiken en korstjes van de kaas nog schrappen in van dat spul wat je dan weer naderhand op je macaroni kan doen. We moeten nog eens een keer een goede schrapper kopen, want als ik het doe dan schrap ik altijd een stuk van mijn vingers mee. Maar begrijp je, het zijn weer die kleine dingen. Moet je daaraan aan meedoen als christen? Jazeker. Maar maak dat klimaatdebat nou niet jouw meest belangrijke item, want het gaat uiteindelijk om God. Het is zijn schepping. Maar daar zijn we wel rentmeters van. Dus moet je daarin meedoen? Mag je daarin meedoen? Zeker. Moet je ook zorgen voor de mensen om je heen? Zeker. Dat hoort bij je rentmeesterschap. Dus als dat invloed heeft op de toekomst van de aarde, nou, en als je nou door 4 minuten te douchen in plaats van 5 minuten weet dat daarmee het water wat beter bewaard wordt, nou ja, waarom zou je dat er niet doen? Dan kun je wel zeggen, als christen geloof ik dat voor mij gezorgd wordt, dus in plaats van 5 minuten ga ik 6 minuten douchen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar we maken vaak van die rare scheidingen. Natuurlijk mag je daarin meedoen, maar waar het om gaat is dat dit niet het hoofddoel is. Want uiteindelijk is de toekomst in de handen van de Heer, wat we ook doen. En als we dan kijken naar de toekomst, en we pakken daar een Bijbelboek bij wat over die toekomst gaat, veel van de profetieën in het Oude Testament bijvoorbeeld, maar ook openbaringen, nou dan weten we dat we nog wat te duchten hebben. En dat beetje wat we nu kunnen doen voor dat klimaat, dat wordt dadelijk door die ene ster direct voor 1/3 de nek omgedraaid. Want 1/3 van de aarde die zal vergiftigd worden. Als je de Bijbel zo letterlijk neemt. En dan komen er nog wel wat rampen over ons heen. Dus als je zegt van nou ja, nee, we moeten dat bewaren voor de Heer, dan ben je verkeerd bezig. Je mag bezig zijn met het nu en het bewaren voor de toekomst, dat is een taak. Maar uiteindelijk wel in het bewustzijn dat die toekomst in Gods handen is. En de aarde zal voor een groot deel vernietigd worden totdat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. En die is perfect. De werkelijke toekomst voor christenen is de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Er zijn wat teksten die we daarover lezen en dat zijn de laatste 3 teksten die ik heb gevonden ooit toen ik Hoeksteen opzocht. In de Bijbel. Daarom, zo zegt de Heer, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. En daar staat achter, hij die gelooft, haast niet, wordt betrokken op Jezus, ook de grondslag voor het Messiaanse Rijk, de toekomst waarvan Jezus de hoeksteen zal zijn. Zacharia, andere, de Heere der Heerscharen bezoekt zijn kudde, het huis van Juda, en maakt hen als een prachtig ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen. En dat is natuurlijk voor een stuk vervuld met de Heer Jezus Christus, maar het is ook voor een stuk nog belofte. De toekomst van het Messiaanse Rijk. Hen is overigens hier niet de leiders, maar dat is het volk van God, Israël. En dan nog één, de laatste daaruit, Jeremia 51, vers 26. Men zal van u geen steen nemen voor een hoek, nog een steen voor fundament, want een eeuwige woestijn zult gij zijn, luidt het woord des Heren. Dit is een profetie die gaat over Babel. Nou, ook die is al voor een stuk vervuld, want Babel is op een gegeven moment verwoest en daarvan is nog nauwelijks wat terug te vinden. Eigenlijk helemaal niks meer terug te vinden. Dus dat is al gebeurd. Maar Babel staat ook voor het heidendom in geestelijke zin. En dat bestaat nog steeds. De tegenstander van God is er nog steeds. Maar ook die zal vernietigd worden. Ook dit is toekomstperspectief. Wij weten niet alles. Niet over het nu, niet over het heden en ook niet over de toekomst. In Deuteronomium 29, vers 29, en dan neem ik de vertaling van de Bijbel in gewone taal. De Heer onze God vertelt ons niet alles wat Hij gaat doen. Wij en onze kinderen weten alleen wat God nu aan ons bekend maakt. Wij moeten ons altijd houden aan zijn wetten en regels. En die tekst is eigenlijk toch wel bijzonder. Ja, ik heb hem niet op de slide staan. De Heer onze God vertelt ons niet alles wat Hij gaat doen. Wij en onze kinderen weten alleen wat God nu aan ons bekend maakt. Wij moeten ons altijd houden aan zijn wetten en regels. En als je daar de studiebijbel in perspectief naslegt over deze tekst, dan geven ze eigenlijk toch wel een mooie uitleg. En daar staat dan letterlijk zo geschreven: deze uitspraak, die in Deuteronomium, benadrukt gelijktijdig de beperkingen van wat de mens kan weten en de verantwoordelijkheid van de mens. De mens weet veel niet en weet niet het antwoord op al zijn vragen. Maar Gods openbaring vertelt hem alles over wat hij moet weten om naar Gods wil te kunnen leven. De openbaring van God voor ons allen, want daar hebben we eerder over gesproken, ieder heeft iets, ieder ontvangt een openbaring tot welzijn van allen. Die openbaring van God vertelt hem, de mens, alles wat hij moet weten om naar Gods wil te kunnen handelen. Toekomst. Toekomst persoonlijk. En daarmee gaan we eigenlijk weer een klein beetje terug in een volle cirkel naar de trilogie nummer 1. Want we wisten dat als wij geborgen zijn in Jezus Christus, als we hem kennen als Heer, dan hoeven we ons geen zorgen meer te maken. De absolute zekerheid dat we geborgen en veilig zijn, dat is de persoonlijke toekomst voor christenen. Ja, wat kun je daaraan doen als niet-christen? Christen worden. Ja, dat klinkt misschien heel simpel, maar zo simpel is het ook. Dat is die zekerheid die je mag hebben, geborgen te zijn, veilig te zijn. Boven alles is de zekerheid dat wij zijn, zoals Psalm 61, vers 5 zegt, geborgen onder uw vleugelen. Dat zijn van die mooie beelden. Psalm 63, vers 8, want gij zijt mij een hulp geweest. In de schaduw van uw vleugelen jubel ik. En zo hebben we gezegd dat dat eigenlijk al in het eerste stuk aan de orde is geweest. Romeinen 10, vers 9, want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Zekerheid. Zekerheid nu voor de toekomst morgen. Als je met je hart gelooft en met je mond beleidt dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Het is iets wat mensen bezighoudt. En een Amerikaanse psycholoog, en mensen die ooit wat marketing en psychologie hebben gedaan, die kennen deze piramide, de piramide van Maslow. En die heeft in 1943 deze ordening van menselijke behoeftes gepubliceerd. Nou, dat zijn eigenlijk, sommigen maken die piramide nog met een zesde puntje erin, dan heb je dus zes lagen. Maar waar het eigenlijk vaak bij de mens allereerst om gaat, dat is om je fysiologische behoeften te dekken. Dat is ademen. Als je niet ademt, dan hoef je verder over niks meer na te denken. Eten, drinken, seks, slaap, ontspanning, beweging. Dat zijn de behoeften die je hebt als mens. Als je op een van die behoeften tekort gaat komen, dan gaat het mis. Je kunt zeggen, ook een dak boven je hoofd. Nou, dat klopt. Dat is de tweede. Zekerheid, veiligheid, orde, stabiliteit, gezondheid, bescherming. Het zijn de dingen die herkenbaar zijn en waar we vaak naar zoeken. Die we vaak ook tot belangrijkste zaken in ons leven maken. Sociale acceptatie, ook dat speelt binnen gemeentes. Liefde, vriendschap, erbij horen, genegenheid, familie. Ik kom nou al weken in de gemeente en er heeft nog niemand iets tegen me gezegd. Kent u dat? Persoonlijk? Of heeft u dat wel eens gehoord? Ja. En waar komt dat nou uit voort? Naar het zoeken toch van genegenheid, het zoeken van de band met anderen. Je kunt zeker zijn van eten, slaap enzovoort. Je kunt zeker zijn van juist, dat heb je allemaal. Maar er is nog iets anders wat daaruit voorkomt. Nou, dan ga je nog verder naar waardering en zelfontplooiing en dat is allemaal prachtig. En het meest ideale is dan als je boven die top zit. Ik moet er overigens bij zeggen dat naderhand nog vele anderen dit hebben getest, want het is eigenlijk nog nooit echt getest. Dus het is nog steeds een idee wat wel geaccepteerd is, maar ook door velen weer vaak wordt die weggewoven wordt en die zeggen van nou het is iets anders. Maar uiteindelijk, als ik dit zo laat zien, dan kun je zien, nou, en het is als ik kijk naar waar de Heer voor zorgt, waar zegt hij dan waar je geen zorgen over hoeft te maken? Maak u dan niet bezorgd of u wat u zult eten of wat u zult drinken of waarmee u zult kleden. Met die basisbehoeften maak je daar nou geen zorgen over. Ik zorg toch voor je? Dat is de zorg die wij mogen hebben. Onze zekerheid is niet zozeer in het dak boven je hoofd, ja dat is wel fijn, maar onze zekerheid is in de Heer. Onze zekerheid is in het feit dat we behouden zijn. En dan is het fijn als je daarbij een dak boven je hoofd hebt. Maar er zijn er ook in de gemeente die op dit ogenblik in die onzekerheid verkeren en waarin, zeg maar, die zekerheid een stuk van hun leven is. En zo snel zie je dat als daar inbreuk wordt gedaan op een van die elementen, dat dat het belangrijkste deel van dat moment gaat worden. En dat onze toekomst eigenlijk, ons toekomstdenken, eigenlijk alleen maar bepaald wordt met datgene wat Hans en Esther moeten verhuizen. Toch? Ja. Ja. Binnenkort over een maand, Hans, is het zover. We hebben nog wat heesters te zagen. Nou, Hans en Arden die zit in het verband op het ogenblik. Dus die maakt zich zorgen over de toekomst. Van hoe krijg ik al die steentjes uit de tuin en hoe krijg ik al die heggen omver enzovoorts. Dat is kettingzaag. Ik ga er ook naartoe donderdag met de zaag, ja. Maar begrijp je, je kunt dan, en ik weet hoe ze erin staan, dus dat is, ze weten ook, ja, uiteindelijk is het de Heer die voor ons zorgt. Maar je kunt je daar natuurlijk helemaal op gaan focussen. Van, oh, hoe moet dat toch? En dat moet ook nog behangen worden en dat kan ik ook niet. En voor je het weet is je leven en je denken gevuld met dat element van je toekomst. En het bepaalt en het verwoest je heden. Want je maakt je vandaag zorgen voor datgene wat je morgen niet kunt beïnvloeden. En sommige dingen kun je natuurlijk wel beïnvloeden. Kijk, als ik me volstamp iedere middag met eten, dan hoef ik misschien geen zorgen te maken over de toekomst. Maar dan weet ik wel dat ik op een gegeven moment misschien weer aan een dieet moet. Of dat ik gewoon uit elkaar klap. Ja. Maar kijk, je hoeft je, daar denk je natuurlijk wel over. Als je zegt van nou, in de toekomst zou ik ook gezond willen zijn. Ja, dan moet je misschien nu ophouden met 3 keer per dag een speklap. Ja, dat. Kijk dan eens naar de Bijbel. Als je zegt van nou, hoe moet je gezond leven? Er staan ook wat richtlijnen voor wat nootjes eten enzovoorts. En weer wat moeilijker als je geen tandjes meer hebt, maar dan laat je die mootjes maar malen. Of dan neem je notenpasta of weet ik het. Maar begrijp een beetje wat ik bedoel. We kunnen ons zorgen maken over dingen. En sommige dingen kun je wel beïnvloeden. Maar als het je leven vandaag moet bepalen, dan is het niet meer de Heer die dat kan bepalen. En we zijn geroepen om vandaag de Heer te dienen. En vandaag is zondag. En of we morgen nog ademen, dat weten we niet. We hebben ook geen onzekerheid of onrust over de wederkomst van Christus. Er wordt ook nog wel eens over gedacht. Van, oh jee, ben ik daar dan wel bij? Gerda heeft dat regelmatig. Die is wat negatief in dat opzicht, die kan me dan niet vinden. Die denkt omdat ik opgenomen ben en zij niet, weet je wel. Dan is ze weer blij als ze me ziet. Dat ben ik ook weer blij natuurlijk, want zij is blij, dat maakt mij ook blij. Ben ik nog blij dat ze blij is dat ze mij ziet, weet je wel. Dat is hartstikke goed, joh. Dat doet goed. Af en toe moet je eigenlijk als man gewoon eens je verdwijnen. Dan denkt je vrouw dat je opgenomen bent en zij niet. En dan kom je terug en dan zegt ze, hé, gelukkig ben je niet opgenomen. Nou ja, of dat dan zo gelukkig is, weet ik niet. Maar ze is wel blij om je te weer zien. Als het een andere reactie is, dan kun je met Hans komen praten. Als ze zegt van, nou, ik was blij dat je opgenomen was, weet je wel. En dat ik nog even tijd voor mezelf had. Nee, hè. Maar er hoeft geen onzekerheid of onrust over te zijn. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en 2. Wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. We mogen gewoon in die zekerheid zijn. We hebben toch net gelezen dat we geborgen zijn in hem. We hebben toch net gelezen dat al wie met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft mag die zekerheid hebben. Dus je hoeft ook geen zorgen te hebben over die toekomst, over die wederkomst. Of je daar wel of niet bij hoort. 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. Maar wel getrouw is de Heere die u sterken zal en bewaren voor de boze. En voor de boze in dit verband, de boze die u probeert allemaal andere dingen binnen te brengen. Dat jij tekortschiet. En dat jij er wel niet bij zult horen. Nou, je hoort er wel bij hoor. Dat zegt hij in ieder geval in Thessalonicenzen. Maak je erover niet bezorgd en heb er ook geen onrust over. Augustinus, de bekende kerkvorst, die had daar ook een mooi woord over. Dat stond vanmorgen in Leidraad. Onrustig is het hart totdat het rust vindt in God. En je kunt je zo onrustig maken vandaag over morgen. Maar als je vandaag de rust vindt in God, dan heb je die onrust voor morgen niet meer. En dat is de toekomst voor ons persoonlijk. Ik heb er nog één. Handel vandaag alsof je nog 100 jaar te leven hebt. En dat is eigenlijk een vraag die aan Martin Luther King werd gesteld. Dat weten we in ieder geval zeker. En dat is een soort versie van de vraag die, naar wij denken, ook aan Martin Luther werd gesteld. Wat zou je doen als morgen de wereld zou vergaan? Wat zou je vandaag doen als morgen de wereld zou vergaan? En Martin Luther King zei, ik zou vandaag nog een boom planten. Een boom van hoop in de zekerheid dat God de schepping in zijn hand houdt en het leven onverwoestbaar zal zegevieren. Doe vandaag wat je kunt doen. En of die boom 100 jaar zal staan, of morgen alweer verwoest wordt, dat is niet belangrijk. Doe dat vandaag. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. En dat wil ik u toebidden. Dat u, elk persoonlijk, die rust mag vinden in God. Zodat je van daaruit ook die rust voor de toekomst mag ervaren. Niet in de toekomst, maar vandaag. Er zijn een heleboel omstandigheden die je misschien vandaag kunnen bedrukken, waar je over denkt, waar je mee bezighoudt. Soms ook heel terecht dingen waar je niet weet wat morgen zal zijn. Dingen die je benauwen. Vind je rust in God vandaag. Vader, we danken u wel dat we die rust in u mogen vinden. Dank u wel dat u onze hoeksteen bent. En dank u wel dat we met u mogen wandelen. We danken u voor die geweldige genade. We danken u voor de zekerheid die u ons in u hebt geschonken. En zo willen we bidden voor elkaar. Bidden dat u niet alleen ons, maar ook onze medebroeder, medezuster, rust wil geven in u. Rust die ook de volmaakte vrede brengt. Rust waarmee we vol vertrouwen op u de toekomst tegemoet kunnen treden. Er is een verleden, soms mooi, soms slecht, er is een nu. Er is een toekomst, maar we weten, Heer, de toekomst is in uw hand. En we danken u dat we zo mogen bidden, dat u in ons, door uw Heilige Geest, die rust bewerkt, tot eer en glorie van elkaar, van uw naam, maar ook tot bemoediging van elkaar. Amen. We gaan zo dadelijk nog wat liederen zingen, of één lied. En we krijgen nog wat praktische dingen van collecten ophalen enzovoorts. Maar ik wil toch ook opnieuw die uitnodiging doen. Dat als je vandaag zegt, ja, ik heb echt nodig dat ik opnieuw zoek naar die rust, blijf dan gewoon wat achter. Er zijn wel wat activiteiten, maar dan wordt er wel een rustige plek gezocht waar we met je kunnen bidden. Om opnieuw die rust van de Heer te zoeken en misschien te claimen voor de dagen die gaan komen. Die uitnodiging ligt er voor iedereen. Amen.